Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Graag vind ik in het CBR, ben ik ook een tijd niet geweest.
Weet je hoe lang ik heb gedaan over mijn autorijbewijs, Wout?
Nee, dat weet ik niet. Vertel.
Ik heb 7 keer examen gedaan. Dus ik ga dat heus niet proberen.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast, nummertje 144. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Arnoud Wokke.
Hoi.
En met Jeroen Horlings.
Hallo.
En het is, terwijl we dit opnemen, is het de 23ste, oftewel over iets meer dan een week is het oud en nieuw. En dan mag je misschien eigenlijk helemaal niks meer de lucht in schieten dit jaar. En de dag erna, op 1 januari, is er ook iets wat niet meer de lucht in mag, of waar in ieder geval nieuwe regels voor komen. Dat zijn drones. Want er komt nieuwe wetgeving aan vanuit Europa die het gebruik van drones flink aan banden gaan leggen. En daar gaan we het zo meteen met Jeroen over hebben.
Maar ook een beetje makkelijker maken.
Maar ook een mooie tease, maar ook een beetje makkelijker maken. Dus dat zo meteen. Maar eerst de highlights. Nou Jeroen, als je dan toch al het woord hebt genomen, dan mag je ook meteen met je highlight beginnen.
Oh jee, ik word meteen gestraft.
Rij maar gelijk door je highlight in.
Ja, precies. Nou, mijn highlight is de Apple Car. Daar hebben we natuurlijk al meerdere keren wat over gehoord. Hè? Project Titan, dat speelt al jaren. Maar Arnoud had er een berichtje over geschreven voor mij gisteren. En dat ging over dat eigen project. We hebben er weer iets nieuws van gehoord. Namelijk, het staat niet stil. Er gaat iets gebeuren. Oorspronkelijk wilden zij een zelfrijdende ridesharing auto produceren. Een auto. Dus niet alleen iPhones en iPads enzovoort. Maar nu gaan ze ook, zijn ze dus bezig met een auto al jaren. Oorspronkelijk zal dat echt een zelfrijdend ontwerp zijn. Dat schijnt nu een beetje te zijn losgelaten. Maar voor de rest zijn er nog allerlei veelbelovende termen als monocel accu en inderdaad wel heel veel semi-autonome features en dergelijke. We moeten het natuurlijk allemaal nog afwachten. Maar op zich dat alleen al vond ik wel groot nieuws. Wat jullie?
Nou, wat ik wel vooral interessant vond, want we horen inderdaad een jaar over. Dit was van Reuters dan. Ja. Reuters die roept niet zomaar iets. Die hebben vaak wel goede bronnen als ze naar buiten brengen als gerenommeerd persbureau. En die zeggen nu zullen die zelfrijdende auto op de markt brengen. Want eerst, volgens mij, zoals ik het hele saga onthouden heb, begon het met Apple wil zelfrijdende auto op de markt brengen. Toen was het nee, Apple gaat niet zelf een auto maken. Apple gaat zich vooral richten op de software. Dan zouden zelfs, dat is een beetje moeilijk met dit soort verhalen, want officieel is nog nooit wat naar buiten gekomen, maar er ging
een
verhaal.
Zeker wel. Ja, Tim Cook heeft erover gepraat een paar jaar geleden.
Oké, nou vul me even aan, man.
Die zei toen dat ze sleutelen aan software voor zelfrijdende auto's, inderdaad.
Ja, precies. Maar ook dat, zeg maar, de geruchten waren dat er eerst een heel groot team was, dat het team weer afgeschaald was toen het van fysieke auto naar alleen softwareproject ging. En nu zegt Reuters dan nee, ze gaan toch uiteindelijk met die auto aan de slag, maar dan niet een ridesharing dienst, maar eigenlijk gewoon een hele klassieke automobiel die jij en ik, misschien niet jij en ik, maar mensen met genoeg poen kunnen gaan kopen. En dat ze dus eigenlijk gewoon gaan concurreren met elke andere autofabrikant ter wereld.
Nou, toch vooral Tesla, toch? Dit zou toch een frontale aanval zijn op Tesla.
Maar waarom alleen op Tesla?
Omdat het een elektrische auto wordt. En Tesla,
maar elke autofabrikant bouwt elektrische auto's, zeker tegen die tijd.
Zeker, maar het is wel een bepaald soort doelgroep die Tesla-auto's kopen. Het zijn de Model 3 is dan de eerste die enigszins betaalbaar is, maar de rest was volgens mij boven de ton ongeveer. Ja, Apple gaat daar ook zitten, want dat is typisch Apple.
Als het net als met iPhones gaat, dan ben ik een beetje bang voor, inderdaad, ja. Veel marge pakken.
Nou, zeker, ik zie Tesla juist, als ik op de weg nu kijk, voor mij is de Model 3 de meest verkochte auto die er is. Voor mij is de iPhone heeft veel marktaandeel. Ik ben het helemaal met je eens toen net de Model S uitkwam, hoor. Maar nu is gewoon vooral voor mensen die zakelijk rijden en met alle regelingen daaromheen, is een Model 3 een van de goedkopere auto's die je op dit moment kan lease rijden, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ben met je eens, Tesla is een bepaald soort, het is een merk waar een bepaalde emotie aan vastzit voor mensen, denk ik. Niet voor iedereen, maar soms wel.
En techlinkje dat natuurlijk, net als Apple.
Ja, en het is heel techie. Het is vooral niet klassieke autofabrikant. Het is geen Renault of zo. Het is iets, wij zijn voor uitstrevend. Wij zitten heel erg op de techniek. Met software kunnen wij je auto beter maken dan al die andere zaken. En ik denk waarom Tesla succesvol is omdat ze juist geen traditionele autofabrikant zijn. Dat mensen dat interessant vinden. En dat is natuurlijk ook wat Apple per definitie zou zijn niet een traditionele autofabrikant.
Dat zou je wel verwachten, inderdaad.
Is Tesla niet een soort van de iPhone van de automarkt, Jeroen?
Nou, dat waren ze, denk ik. Zeker in de afgelopen 5 jaar. Maar dat is nu wel een beetje aan het veranderen, inderdaad. Nu zie je inderdaad dat echt iedere autofabrikant elke maand wel weer een nieuw type aankondigt. En zie je dat ze nog steeds een voorsprong heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om efficiëntie en de accu en dat soort zaken allemaal. Maar heel veel andere verschillen worden nu echt heel erg snel kleiner.
Ja, maar wat bedoel je met die vraag, Arnold? Als je zegt, zijn ze niet de Apple of de iPhone van de automarkt?
Ja, ik noemde specifiek iPhone omdat ik daar wel overeenkomsten zie. Ik bedoel, Tesla die begon met een visie van elektrische auto's kunnen wel degelijk ook heel cool zijn en goed presteren en dat soort zaken. En toen werd daar vanuit de gevestigde markt een beetje lauw op gereageerd. Ja, we zullen het wel zien, misschien niet. En uiteindelijk komen die andere fabrikanten nu toch ook over de brug met allemaal modellen. En zijn er allemaal berichten over dat over 10 jaar dat ze allemaal, ik weet niet allemaal, maar in ieder geval grotendeels elektrische auto's produceren. Net zoals dat elke telefoon nu in feite een soort van lijkt op een iPhone. Dus de blauwdruk die Tesla heeft gegeven voor een auto en de blauwdruk die Apple heeft gegeven voor een telefoon, die zijn dan een soort van agenda zettend geworden voor die markt.
Ik vind het wel grappig, want je kan verder doortrekken. Je kan ook zeggen dat je ook mensen hebben die dat juist niet willen, want sommige mensen, nou, kijk even naar onszelf, maar ook ons publiek op de site, die zeggen, ja, maar een iPhone, dat is zo simpel en dat is zo, ja, je moet je zo schikken naar wat Apple wil met een iPhone. Dat vind ik niet fijn. Ik wil zelf meer invloed hebben. En als je met echte autoliefhebbers over Tesla's praat, nou, dat is ook van, ja, dat interieur met zo'n scherm. Nee, een auto heeft knoppen aan de binnenkant en heeft een dashboard en een auto heeft dit
geluid.
Precies, dus knoppen zit er ook wel, Wout, inderdaad. Dat past dus keurig in die analogie.
Dat is denk ik wel, daarom is ook helemaal niet zo gek. Daarom borduur ik even op voort, dat je ook een tegengeluid bij Apple hoort. Van mensen zeggen, ja, maar dat is echt gewoon, Apple is gewoon voor mijn tante, hè, voor newbies. Een echte autoliefhebber die, ja, die ook bij Tesla zou zeggen, het aantrekkingspunt is dat het niet een echte traditionele auto is, maar dat is ook waar die door mensen op afgekeurd wordt, dat het niet een echte traditionele auto is. Maar de vraag is dus, als Apple nu gewoon een consumentenauto op de markt hebben. Ja, ik denk dat ze dat wel helemaal, ik zie dit ook gewoon heel erg snel heel succesvol worden. Als ze dat technisch gezien voor elkaar krijgen, het feit al dat Apple met een auto komt, dan ben je gewoon het eerste jaar lang, denk ik, gewoon uitverkocht. Dan kun je het niet aan.
Nou, ze hebben natuurlijk heel veel klanten inderdaad, miljoenen. En die, ik bedoel, ja, die hebben allemaal een bepaalde band met het merk Apple. En die zullen dus wel misschien geïnteresseerd zijn. Wat betekent dat dan? En ik kan me ook voorstellen dat ze bijvoorbeeld, dat ze het weliswaar een dure auto is, maar dat ze iets met de abonnementen gaan doen of dergelijks, waardoor het toch relatief betaalbaar nog is voor bepaalde mensen.
En bepaalde maar voor sommige mensen is hè, vooral vroeger was de iPhone zo'n statussymbool. Ik kan me echt voorstellen dat de Apple auto, dat wordt echt, denk ik, binnen een bepaalde groep echt een statussymbool van heb, ja, ik rijd de nieuwe. Het is een beetje wat dus een paar jaar geleden een Tesla was en nu is er geen reet meer aan een Tesla. Dat je ziet nogmaals, je ziet iets overal rijden.
Ja.
Maar misschien wordt dat dan wel het nieuwe statussymbool van ik rijd een auto, maar niet zo eentje die iedereen rijdt. En het is een Apple en ik heb ook nog eens een iPhone en het werkt heel goed samen. Wat denk jij, Arnoud? Kan dat wat worden?
Ja, natuurlijk kan dat wat worden. Het hangt wel van een hoop dingen af. Want een iPhone, ondanks dat die duur is voor een telefoon, is 1000 tot 1200 euro voor veel mensen na wat sparen zeker wel op te hoesten. Zeker als je weet wat de restwaarde is. Bij een auto is dat in het begin al niet bekend wat de restwaarde zal zijn. En de investering is gewoon vele, vele malen hoger. Dus dat werpt wel echt een enorme drempel op. Dus ik denk dat het effect wat je omschrijft, het statussymbool effect, dat wel enorm gaat zijn als dit ding uitkomt. Maar Jeroen, jij bent Mac-gebruiker, iPhone-gebruiker, als ik goed geïnformeerd ben. Als Apple een auto maakt, sta je dan in de rij?
Nou, mijn oren zijn wel, gespitst. Ja, precies. Mm-hmm. Ik ben wel natuurlijk uitermate benieuwd. Maar ik ben dus vooral ook benieuwd. We zien al dat die markt helemaal helemaal overhoop geschopt is ongeveer. Wat kunnen zij dan nu nog extra doen? En Apple kennende zou je wel iets unieks verwachten van, hey, op die manier. Dat hadden we niet aan gedacht op die constructie. En natuurlijk inderdaad een samenspel met alle andere Apple-producten die je toch al hebt, die het alles makkelijker maakt en misschien zelfs voordeliger op een bepaalde manier.
Maar jij denkt, is er nog een iets wat iedereen over het hoofd heeft gezien waar zij er opeens mee komen? Ja. Dat denken, holy, dat zijn we. Of, zou nu niet weten wat het is, maar dat is het vaak. Als je nog niet weet dat je iets mist, dat je dat niet weet. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze heel erg gaan inzetten. Net zoals dat Tesla natuurlijk echt iets anders heeft gedaan met bediening. Met een touchscreen midden in de auto. dat zij ook in user interface, waarin Apple natuurlijk wel sterk is, dat ze daar gaan kijken hoe je dat, hoe ze daar vernieuwing kunnen doorbrengen, hoe je de auto bestuurt. Kijk, uiteindelijk zal die toch vier wielen hebben. Ja. En als die in 2024 moet uitkomen, zal er gewoon nog een stuur op zitten. En gewoon nog pedalen. Dat moet allemaal gewoon, moet gewoon de weg op mogen.
Hey Siri, rijd me naar Zwiekers. Dat soort dingen. Ja,
ja maar ja, is dat dan, dat kan nee, Tesla dat, ook zo inbouwen. Ja,
precies, dus Polestar kan dat ook. Dus precies, wat dat dan moet zijn, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Want ik zou het op dit moment niet kunnen bedenken. Maar ja, dus, maar ik zou wel heel benieuwd zijn wat ze dan... het is natuurlijk wel zo, Apple heeft wel een enorme hoeveelheid cash momenteel. Ze weten bijna niet van gekkigheid wat ze ermee moeten doen. Ze kunnen natuurlijk niet alles over de balk smeren, want dan versmijten, want dan worden de aandeelhouders heel boos. Dus ze moeten wel rendement krijgen op lange termijn. Maar stel je voor, ze hebben een plan waarbij ze 5 jaar lang echt miljarden investeren. Echt tientallen miljarden dus, net zoals andere autofabrikanten doen. Zij kunnen dat wel. Ik ben heel benieuwd wat dat zou opleveren.
Maar uiteindelijk, jij weet ook wat van auto's, Jeroen. Ze zijn geen autofabrikant. Als we even teruggaan naar Tesla.
Ja.
Een van de redenen dat de traditionele autoliefhebber niks van Tesla moet hebben. Want hij, ja, moet je kijken naar die afwerking, jongens. En hoe die panelen aansluiten. En die panel capping. En de kwaliteit. Tesla kan helemaal niet goed auto's bouwen. Dat hebben ze ook door de jaren heen moeten leren. Hoe je quality control doet. Hoe je inderdaad die hele productielijn. Ik bedoel, het hele logistieke proces van een auto maken is wel iets anders. Ik bedoel, een iPhone gaat ook over de lopende band heen. Maar er komen echt heel veel andere dingen ook bij kijken. Mm-hmm. En dit zou wel de eerste keer zijn dat Apple een product maakt wat geen consumenten... Nou ja, misschien de eerste keer, maar ik bedoel, ze zijn nu sterk in consumentenelektronica. En het is wel iets compleet anders wat ze gaan doen. En mijn vraag is een beetje, kun je dat vanaf dag 1 goed doen? Of zal je altijd daar gewoon op moeten itereren? Is je eerste auto altijd een compromis, omdat je gewoon pas kan gaan leren als die dingen op de weg rijden, als mensen erin gaan rijden, als mensen gaan klagen over dingen, als er heel veel kilometers worden gemaakt? Ik heb ergens wel het gevoel dat zij ook datzelfde traject wat Tesla is doorgegaan hierin, dat zij daar moeilijk aan gaan ontkomen. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, die kans is natuurlijk levensgroot, inderdaad. En bijvoorbeeld bij Tesla was het vooral het grote probleem van die twee luxe auto's, Model S en X, naar massaproductie Model 3. Echt compleet ander verhaal. Daar zijn ze echt op stuk gelopen, bijna aan ten onder gegaan. En het grappige is net, ik denk dus dat Apple zou moeten samenwerken met andere partijen. En daar zie je ook eens een leuk linkje. Want ik zag vandaag of gisteren een bericht dat Tesla nog eventjes bij Apple op consult wilde gaan bij Tim Cook. Van, wil je ons alsjeblieft overkopen? Want wij gaan dit redden met die Model 3.
Ome Elon had getweet inderdaad dat ten tijde van de darkest days van de Model 3 productie, dat hij gewoon een meeting met Tim Cook wilde voor een verkoopaanbod. En dat Tim Cook gewoon de meeting niet geaccepteerd heeft. En zegt, nee, we gaan er geen eens over praten.
Ja, dat was misschien wel
een over mooie alternate timelines gesproken en wat eruit had kunnen komen.
Precies. Ja, dat is nu te laat. Tesla is ook qua aandelenmarkt veel te duur nu nog om over te nemen. Maar goed, ik kan me zomaar voorstellen dat een samenwerking of een overname met één of meer andere partijen gaan doen. Die ze hierbij dus gaan helpen. Want tuurlijk, ja, het is een uitdaging, absoluut.
Ik zie het wel als een risico voor ze. Want Apple is wel, hè, van zo goed mogelijk een eerste indruk maken als je iets nieuws doet. Nou, dat gaat ook wel eens mis. Maar dan is het een draadloze oplader. Ja, is dat nou echt zo heel schadelijk voor het bedrijf? Dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoiets groots gaan doen, zoiets vernieuwends voor je bedrijf. En dan moet het er wel staan. Zeker als de verwachtingen zo hoog zijn. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat, en dat willen ze natuurlijk in alle geheimheid en geheimhouding ontwikkelen. En ja, je gaat nogmaals, je gaat voor mij pas echt leren met dit soort dingen. Als er een paar duizend, een paar honderdduizend op de weg zitten. En mensen die gaan door weer en wind en regen en weet ik niet wat rijden. En op helemaal slechte terrein. En dan ga je, hoe goed is de schokdemper? En hoe goed is er dit en hoe goed is er dat?
En de updates.
Dus ik vind het wel heel tof. Maar het is ook wel een risico wat ze nemen. Ja. Waar ik nog wel even benieuwd ben. Er kwamen wat feitjes uit het bericht van Reuters. Dat er in ieder geval LiDAR op zou komen. Nou ja, dat is op zich geen onbekende techniek. Het zit ook tegenwoordig op iPads bijvoorbeeld en in de iPhone 12 Pro. Dus dat ze dat gaan doorzetten is niet zo heel gek. Maar Jeroen, het ging ook over dat ze denken een accu-doorbraak te kunnen verwezenlijken. Wat natuurlijk ook best wel bijzonder is, want Apple maakt voor zover ik weet geen eigen accu's. Die kopen ze nog steeds gewoon in, ook voor hun telefoons. en het gebruiken van de accu's is iets anders dan een fabrikant zijn van accu's. Maar het zou gaan om een lithium-ijzer-fosfaat accu met een monocel ontwerp. Uh-huh. En mijn vraag aan jou is, kun jij dat een klein beetje duiden voor ons?
Nou, lithium-ijzer-fosfaat accu's, die zie je dus wel vaker. Het kobaltloze accu's in feite. Dat is eigenlijk een nieuwe generatie lithium-ion accu's die we de komende jaren vaker zullen gaan zien. En die momenteel al mondjesmaat worden ingezet. Volgens mij
ook. In auto's ook?
Ja, volgens mij zelfs in de Tesla's die in China geproduceerd worden, die geen kobalt hebben. Ook op andere vlakken is dit echt een accu-type die enorm snel omhoog schiet. Maar dat is niet, daar gaan ze het niet alleen mee redden. Ze claimen, het bericht van Reuters claimde ook inderdaad de hoge energiedichtheid. Ook dat is echt zo'n buzzword dat je eigenlijk ieder persbericht elke week wel weer voorbij ziet komen dat er weer een nieuwe revolutie is. Maar alleen dat neemt wel heel erg sterk toe. Dus ik verwacht wel dat we daar hele grote dingen gaan zien. In ieder geval in de orde van grootte van 30% voor hogere energiedichtheid. En dat is al een behoorlijke stap. Dus dat wordt geclaimd met de nieuwe accu. Dus Apple is daar uiteraard ook mee bezig dan. Ik bedoel, als je met zo'n product komt, moet het in één keer echt wel een grote stap vooruit zijn. Nog beter zou misschien zelfs een solid state constructie zijn. Waar ook wordt gewerkt door Volkswagen en door Toyota onder andere. En dat monocel ontwerp, daar heb ik naar gezocht. Wat ze vermoedelijk iets met bedoelen is, wat Tesla eigenlijk ook deed met die 4860 cel. Die cel is groter. En dat betekent dat het dus energie-efficiënter is. Want je hebt dus minder grote cellen nodig die je kunt stacken, zeg maar, dan heel veel kleine celletjes. Want al die kleine celletjes, ja, die hebben weer een omhulseltje en er zit weer lucht tussen. En dus hoe meer je dat kunt optimaliseren, ja, hoe efficiënter dat is voor zo'n accu en ook hoe hoger de energie-efficiëntie is.
Want een echte monocel is toch helemaal technisch helemaal niet haalbaar? Dat je gewoon één cel hebt in plaats van dat je meerdere cellen gaat combineren?
Dat wordt in feite dus min of meer, spreekt er uit het woord monocel. Dat lijkt me heel gek en heel knap als dat zou lukken. Eén gigantische cel. Het klinkt op papier misschien heel interessant, maar ik vraag me af of dat echt technisch haalbaar is. En hoe praktisch
dat is. Als ze een doorbraak beloven, Jeroen, dan is dit toch wel iets waarvan je zegt, door jij zegt op voorhand, het is bijna onmogelijk. Nou, dat zou dus het soort doorbraak zijn wat totaal anders is, want in dat type accu ligt het duidelijk niet.
Nee, dat zou kunnen. Misschien zijn zij beter zij dingen, of zijn zij ver verder op dat vlak dan we misschien wel denken nu. Ja, dat zou inderdaad een doorbraak kunnen zijn. Maar goed, dan gaan andere fabrikanten natuurlijk ook kopiëren. En je hebt wel weer die hele grondstoffenketen nodig van accu's die ze momenteel dus niet in de handen hebben. Dat wordt echt een uitdaging.
Nee, je ziet natuurlijk altijd Tesla niet voor niets met gigafactories voor een eigen batterij dingen bezig is, omdat daar nu gewoon de bottleneck zit als je op schaal wil. De vraag is ook, wat voor soort schaal streeft Apple naar? Dat weten we ook niet. Ik vind dit zeer interessant. Ik vind het ook leuker als dit een wordt dan dat ze gewoon software gaan maken voor auto's. Hier valt meer aan te... Hier valt meer over te schrijven, hier valt meer over te zeggen. Hier kunnen we meer aan gaan ervaren ook op een gegeven moment. Alleen ik ben heel erg benieuwd hoe goed die koppelt met je Android-telefoon. het blijft Apple uiteindelijk.
Ja.
Ik denk heel goed, maar dat terzijde.
Ja. Arnoud, ja. Jij staat een rant. Je hebt een rant in...
Ik wil ranten doe ik niet heel vaak, maar nu...
Dus we hebben geen jingle, dus bedenk nu eventjes dat we nu... Arnoud's rant.
Precies, maar die kan je dus zelden inzetten, want ik doe dat niet zo vaak. Maar nu hebben we Jeroen en die kan hier over meepraten, denk ik, hoop ik. Er is afgelopen anderhalf jaar ongeveer een trend ontstaan in de mobiele markt, vooral op de goedkopere telefoons, om maar zoveel mogelijk nutteloze camera's erop te zetten. Dus wat je dan hebt, als je een telefoon hebt van pak een beetje 200 of 250 euro, dan zitten er vier cameralens aan de achterkant. Eentje daarvan is de primaire camera, hebben we allemaal nodig. Eentje heeft een ultragroothoeklens, prima natuurlijk, want dan kan je meer op de foto zetten. En dan verwacht je, de derde of de vierde is een telelens, dat zit er niet op. Is het misschien een time-of-flight sensor? Ook niet, zit er ook niet op. Eén is dan een macrocamera, dus dan kan je van heel dichtbij fotograferen, alleen dat heeft dan 2 megapixels aan resolutie en een lensje van niks. En het is ook een super kleine sensor van
dat is genoeg voor Instagram, hoor.
Nou, zelfs Instagram zegt dan, nou, doe dit maar even over deze foto. Je kan beter kroppen vanaf een foto verder weg, denk ik. En de ander is dan is in gebruik als dieptesensor. Dus dat is het idee wat de HTC One M8 6 jaar geleden voor het eerst had. En zo'n camera die je dan kan gebruiken om te kijken waar een object staat ten opzichte van de achtergrond, kan je de achtergrond blurren.
Oh, maar nu iets zegt.
Ja, dat was toen al. Maar daar heb je helemaal geen tweede camera voor nodig. Want iedereen kan dat tegenwoordig met een enkele camera prima doen. Google deed dat als eerste, maar ook Apple doet het nu. En volgens mij elke telefoon die heeft dat wel in de software zitten. En daarmee heb je dus min of meer nutteloze camera's aan de achterkant. En ik vind dat echt debiel. Ik snap daar helemaal niks van. Ja, het is marketing. Ja, tuurlijk, dat snap ik wel.
Doe eens, Arnoud zegt, ja. je hebt goed paar hersenen, dat weet ik, zet ze aan het werk. Waarom zouden ze dit doen?
Ja, natuurlijk. Je wil meer lenzen, meer camera's. Dat ziet er luxer uit. Ik snap het. Alleen, dit trucje heb je 1 of 2 keer. En de volgende keer denken mensen, ja, er zitten 4, 5, 6 camera's op. Maar aan 2 camera's heb ik maar wat.
Ik snap wat je bedoelt. Ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe ik met je eens ben over die macrocamera. Ja, de resolutie is laag, maar het is daadwerkelijk iets anders wat je ermee doet. En je kan daadwerkelijk heel dichtbij komen. En ik denk dat mensen die niet verder komen dan het bekijken van hun foto's op hun telefoonscherm, niet gaan merken dat die resolutie heel laag is. Maar wel denken van, moest je kijken hoe dicht ik bij de snorharen van mijn kat kom.
Zelfs door, tenzij je echt een heel goedkope telefoon hebt, dan is de resolutie van de foto lager dan de resolutie van je scherm.
Ja, is die niet 2-3 megapixel of zo? Vaak?
Ja, is 1920 bij 1080. Ja, dat is allerhoogst.
Dat is net iets onder je schermresolutie misschien. Ja.
Beetje kroppen.
Ja, precies. Het is een macrofoto. Je wil alles zo dichtbij mogelijk halen. Wil je het weer dichterbij halen nog, dan gaat dat niet. Ja,
maar dus ik wil je niet teleurstellen, Arna. Maar ik denk niet dat de markt naar jou gaat luisteren.
Nee, wat denk jij, Jeroen?
Nou ja, ik ben wel met je eens inderdaad. Iedereen ziet natuurlijk die high-end modellen voor zich. En die hebben een enorm blok aan allemaal camera's. En die ziet er heel indrukwekkend uit. Tenminste, dat is denk ik de impact op de gewone consument. Van wow, oké. En dan zie je een heel goedkope telefoon. En die heeft ook zo'n enorme blok aan camera's. Ja, en geen idee. Net zoals vroeger werd geconcurreerd met megapixels. En die eigenlijk ook niks voorstelden. Of nu kun je wel 30 keer digitaal inzoomen. Ja. Wat hebben we daaraan? Niks. Zie je dat nu eigenlijk ook een beetje bij de telefoons? En dat is wel een vorm van misleiding eigenlijk. Maar goed, ja, ze worden ergens voor gebruikt. Maar ik ben bang dat het wel werkt, inderdaad.
Voor mij willen die fabrikanten van goedkopere telefoons willen zoveel mogelijk dat hun product lijkt op een wat duurdere telefoon. En dan kijk je, wat maakt een duurdere telefoon? Optisch gezien, daar zitten veel camera's achterop. Ze gebruiken glas. Dat hebben we natuurlijk ook alleen maar steeds in goedkopere modellen zien terugkomen. Redelijk kleine schermranden. Arnold, niet in de allergoedkoopste, maar ik bedoel, waar je dit eerst alleen helemaal in het bovensegment zag, is dat natuurlijk nu wel wat doorgezakt, maar ook bijvoorbeeld kleinere schermranden. Ja, je wil gewoon dat op het oog, als je in de winkel staat, voor wie er nog een keer ooit naar een winkel kan, dat je denkt, nou, die telefoon die de helft van het geld kost, als ik hem zo even vastpak en even omdraai, ziet er ongeveer hetzelfde uit als die hele dure telefoon. Dus ja, ik ben het met je eens. Het is niet heel nuttig.
Nee, ja, ik vind het wel een creatieve oplossing hoor. Want als je dan toch 4 camera's op een telefoon propt en het mag in totaal €200 kosten, dan moet je het wel echt heel goedkoop kunnen doen. En dat is wel gelukt. Dus wat dat betreft, kudos daarvoor.
Alleen, dat ze dat toch maar eventjes lukt. Ja,
maar
de vraag
is
nu,
nutteloos.
Komt er een punt dat high-end camera's terug zouden gaan naar minder eindtelefoons en minder kamers. Ik zou niet weten wanneer dat dan technisch interessant wordt. Of dan weer zeg maar de trend omgedraaid wordt.
Tenzij, en dat zou kunnen, dat de camerasensors zo groot worden. Dat er gewoon geen ruimte is voor extra kleinere sensors. Dat is het enige wat nog zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, die sensors die zijn al uit de kluiten gewassen gegroeid, wou ik zeggen. Dat klinkt nergens naar. Ze zijn behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren. We zitten inmiddels tegen de 70 vierkante millimeter aan voor de grootste sensors. Dat was een paar jaar geleden nog 20, 25. Dus dat is een factor 3 groter. Ja, trek die lijn door, moet je niet doen. Maar stel je voor dat je die lijn doortrekt, dan heb je gewoon camerasensors die een behoorlijk deel van je telefoon beslaan. Ik weet niet of je daar nog 2 telelensen erop kan zetten, zoals Samsung waarschijnlijk gaat doen met de S21 Ultra.
Nou, ik heb een leuke anekdote. In 2014 was ik op de Fotokina en daar ben ik natuurlijk voor fotocamera's. Maar nu was er in één keer Panasonic, die ook fotocamera's maakt natuurlijk, met een smartphone. Hij is een beetje geflopt van Panasonic en smartphones. Maar die hadden dus een smartphone met een 1-inch sensor daarop gemonteerd. Ja. En 1-inch, dat is hetzelfde formaat wat ook in high-end drones en in grote compactcamera's en zelfs in low-end spiegelloze camera's gebruikt wordt. Dat is relatief groot, bijna APS-C formaat. Maar ja, die hele achterkant was inderdaad in beslag genomen door die ene sensor en lens. Dus ik vind het juist wel fijn, die meerdere camera's, maar wie weet is dat ooit een keer een alternatief, dat we met 1 lens alles gaan doen.
Of ze kunnen dan de standaardcamera een wide angle maken en dan hele hoge resolutie in de kopje.
200 megapixels.
Ja. Ik bedoel, je zou wel met, als je echt een goede kwalitatieve wide angle sensor-lens combinatie kan maken met een goede lens, dan zou je wel kunnen zeggen, oké, we combineren dat. En als je gewoon normale beeldhoeken wil, dan kunnen we dat uit diezelfde chip knippen. En dan zou je eventueel daarnaast een tele kunnen doen.
Ja, dat is trouwens wat nu al gebeurt met de tele. Zeg maar, sommige telefoons hebben een echte telelens brandpuntsafstand. En sommige telefoons, zoals de Galaxy S20, die hebben gewoon een tweede camera ernaast met ongeveer hetzelfde brandpunt, maar dan met veel hogere resolutie, waardoor je kan kroppen en dan alsnog het effect bereikt van 2 of 3 keer zoom. Zonder dat je echt effectief heel veel van de resolutie verliest. Dus dan heb je al een beetje interpolatie, maar niet superveel. Dus dat is eigenlijk al een beetje aan de hand. Alleen dat gaat dus van gewoon groothoek naar tele en niet van ultra groothoek naar groothoek.
Ja, nou, maar dat kan dus best wel interessant zijn. Als je dat echt technisch op een gegeven moment gaat doen, dan ga je terug naar 1 big-ass sensor. Hoef je ook niet elke keer kleuren te matchen en weet ik niet wat. En enorme bandbreedtes te hebben om camera's tegelijkertijd aan te kunnen zetten. En dan ga je gewoon naar hartelust kroppen. Dan wordt juist digitaal zoomen en kroppen wordt dan het ding en de oplossing voor kwaliteit.
Hadden we dat ooit 5 jaar geleden bedacht?
Terug naar zitten mensen bij Samsung en Sony nu van, verrek die Wout, die hebben wel een goed idee. Dat zetten we in de S22 volgend jaar.
Ja, daar waren ze al mee bezig. We hadden een nieuwtje vandaag op de site. Was het vandaag? Ik ga het meteen even live fact checken. Of het was gisteren. Het ging er in ieder geval over.
Afgelopen week. Ja.
Op de dag van de opname. Dat Formule 1 in gesprek zou zijn met Amazon over distributierechten van de Formule 1. En toen dacht ik, thank God dat ze tenminste iets doen. We hebben het wel eens in het verleden deze podcast over gehad. Maar ik weet niet of ik even snel een voorbeeld kan bedenken van een dienst die zo slecht geïntroduceerd is en al zo lang zo matig werkt. En dan ook nog eens de functionaliteit biedt van iets wat je 5 jaar geleden had verwacht. Arnaud, die zit half zijn microfoon. Ik weet niet of jij een cyberpunk referentie wilde maken, maar...
Nee, niet per se.
Maar, weet je, F1, die heeft F1 TV. Dat is een streaming service. Daar kun je op het moment opnemen. In Nederland, als je Ziggo daar ook F1 afneemt, kun je gewoon dat gratis krijgen. Dat is hartstikke leuk dat ze dat sinds kort doen. Je kan de race streamen in 1080p 25 fps. That's it, qua resolutie. Geen 60, geen 4K, dat zit er allemaal niet in. Wordt wel opgenomen in die resolutie. Er is een browser-based app, of gewoon een webpagina. Er is een Android app en iOS app. That's it. Dus we hebben geen ondersteuning voor Smart TV. Er zit geen ondersteuning voor Chromecast in. Nogmaals, het gaat om auto's die heel erg hard over je scherm heen gaan. Dus je wil misschien gewoon 60 hertz, of nou, voor mij wordt het met 50 opgenomen. Maar in ieder geval, hogere frame rate zit er niet in. Er zit geen 4K in. Het is tegenwoordig relatief stabiel. Het was in de eerste 2 jaar gewoon regelmatig dat er gewoon, het was elke week weer refunds, want het lag eruit. Dus om een van de redenen, je moet er nog een keer een goed boek over schrijven hoe dit achter de schermen is gegaan, want het is dat zo'n groot bedrijf met zoveel grote partners eraan gebonden en geld, dat ze het niet voor elkaar kregen. Ik snap het niet. Maar volgens mij zijn ze nu gewoon een klein beetje aan het kijken naar, oké, als wij het zelf niet kunnen, kunnen we het dan gewoon anders. Want als ik in de Verenigd Koninkrijk woon, dan neem ik gewoon Sky Sports. En dan kan ik het in 4K krijgen met 60 fps. Want het wordt hartstikke hoge resolutie, hoge frame rate opgenomen, trackside. Dus dat is het bronsignaal. Alleen ze krijgen het zelf niet goed digitaal verpakt. En andere partijen kunnen dat wel. Dus Amazon doet voor mij in Nederland geen livestreaming. In andere landen wel. Dus die hebben daar de infrastructuur al voor. En uiteindelijk maakt het mij niet verdraaid veel uit of het Amazon of Netflix of whatever wordt. Maar gewoon dat ik ergens, weet je, dat gifje van shut up and take my money. Als Formule 1 fan gewoon kan zeggen, ik zou graag ergens voor betalen, dat ik dan gewoon 4K 60 die races kan kijken. Dus ik vind het een highlight om te horen dat ze zeggen, en we zijn met Amazon aan het praten, maar ook met andere globale digital platforms. Dus dat ze ook met andere distributeurs gaan kijken. En ja, als het zelf niet goed lukt, dan maar met gewoon meer partners aansluiten. Er gaan ook geruchten dat ze de hele tech stack opnieuw aan het opbouwen zijn op de achtergrond. Maar dit zou daar een goede stap in zijn. Wat ik daar nog wel grappig vond, is dat ze wel zeggen, ja, we moeten de transitie van live tv naar digitaal tv, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Want we maken ons zorgen over de F1-fans die niet gewend zijn om sport op digitale platforms te volgen.
Wat?
Daarom had ik heb hem even gequote hier. Want ik snap niet zo goed, Arnoud, jij kijkt voor mij wel voetbal. Doe jij dat wel eens op een digitaal platform of on demand of terugkijkend?
Zeker wel. Maar
digitaal ben je platform... dan helemaal confus? Ben je dan helemaal in de war over hoe dat werkt?
Ja, totaal. Nee, het gaat er meer om. Volgens mij is het, ja, er bestaat analoge tv. In Nederland nauwelijks meer, maar in de wereld bestaat het nog. Dat zou de enige analoge manier zijn die ik zou kunnen vinden. Die, die dus niet digitaal
Ik denk dat zij hiermee bedoelen via internet. Je tv-aanbieder. Dus of dat digitaal van een logo over de kabel gaat, is maar gewoon, je zet je tv aan, je gaat naar je guide en je weet, hè, vanmiddag is er een sportwedstrijd, in dit geval Formule 1, en je gaat kijken. Maar zij denken dat mensen, het maakt het zorg dat mensen zijn, dat mensen niet gewend zijn om dus dan naar een app te gaan bijvoorbeeld, en vanuit die app de race te kijken. Terwijl ik denk, mensen zijn toch compleet juist in een wereld onderdompeld van apps, en al je series gaan al via apps. En het enige is misschien, ja, dat weet ik niet. In hoeverre kijken jullie live tv, live evenementen via apps?
Ja, ook. Ik heb helemaal geen tv-aansluiting meer, joh. Dus ik kijk alles, alles digitaal. Alles app-based. Ja.
Jij, Jeroen, ben jij iemand die echt voor de tv gaat zitten als iets volgens jouw kabelaar dan uitgezonden wordt? Of kijk je het gewoon later terug wanneer het jou uitkomt?
Ik kijk eigenlijk nooit meer, hoe heet het, lineair. Ik kijk altijd wanneer het mij uitkomt, inderdaad. En tv, ja, we hebben het wel eentje, maar die gebruik ik vooral om, ja, om zelf op mijn eigen moment video's te kijken. Maar zelden dat ik echt aan het zappen ben of zo.
Ja.
Maar even terug naar die brakke implementatie die F1 nu heeft. Komt dat niet gewoon omdat er geen enkele vorm van concurrentie is op dit vlak? Altijd als in, mensen zijn hartstikke blij dat er iets van F1 is om dat te kunnen kijken. Dus ze nemen alles wat er maar voorgeschoteld wordt, ook al is het bijna letterlijk crap.
Nou, de manier waarop ze dit aangekondigd hadden, ik denk echt dat zij een hoge kwaliteit wilden neerzetten. Maar dat er gewoon ergens achter de schermen daar dingen niet goed gaan. Want je wil ook niet elk weekend een support helpdesk hebben die overwerkt raakt omdat iedereen een refund aanvraagt, omdat halfwege de race gewoon de hele stream eruit knalt. Ja. En je dus gewoon nul verbinding hebt. Dus kijk, het feit dat zij nog geen 4K aanbieden en geen hoge framerate, kan je zeggen, nou, ze gaan lekker gewoon voor de lat heel laag leggen. Maar dat is op zich dit jaar beter, hoor. Maar echt de eerste, ze noemen het ook heel lang, was ook een soort beta of een test. Maar gewoon het jaar hiervoor, het was gewoon heel normaal dat gewoon, dan was je de vrije training aan het kijken en dan viel het weg. Of was er geen commentaar, of dan was er iets anders. Gewoon echt, ja, breaking bugs eigenlijk. Ik denk niet dat ze daarmee geassocieerd willen worden als globale sport en merk.
Nee, ja. Het zelf willen doen is dan kennelijk wel heel erg complex. Het is ook wel lastig om...
Enorm. Ik bedoel, dat heb ik al wel een keer een interessant artikel over gelezen. Maar je hebt natuurlijk die auto's gaan rondom dat circuit. Je hebt dus de camera's aan de kant van de baan. Oké, die kun je gewoon bekabeld aanleggen. Maar je hebt ook al die onboardcamera's. Dus die moeten constant streamen naar allemaal ontvangers. Maar dat kan dus niet één plek zijn op het circuit. Dus ze moeten rondom de baan, hebben ze verschillende antennes, dat waar de auto ook is, dat die altijd dus met hoge bandbreedte die onboard beelden kan streamen. En dan heb je 20 auto's ongeveer van je eigenlijk iedere onboard stream live toegankelijk zou willen maken. Dus het is ook echt, voor mij, als dit je werk is, een enorm vette uitdaging. Maar ga dit maar eens technisch de hele infrastructuur in elkaar zetten. En dan moet je ook nog eens per circuit doen, hè? Dan kom je aan bij het circuit. En hoe is de internetverbinding van dat circuit? En hoe zit het daar? Je hebt natuurlijk satellietbasis. Je moet per circuit moet je het weer opnieuw gaan opbouwen eigenlijk. Dus ik onderschat dit ook niet hoe lastig dit is. Aan de andere kant, ze hebben nu wel echt even de tijd gehad. En nogmaals, het opnemen gaat oké. Want als je in de UK Sky opzet, dan is het signaal er wel. Het is echt eventjes vanaf daar het naar de gebruikers thuis krijgen. En nogmaals, de geruchten zijn ook dat ze dus nu alles gaan doen. Dus ze gaan het ook bij externe aanbieders doen. En ze gaan zelf de hele tech stack opnieuw doen. Daar zijn ze ook al mee bezig zijn. Dus ja, wat ik zei, shut up and take my money. Ik ben groot Formule 1 fan. Als ik hier wat meer geld voor moet neerleggen, dat ik het dan op mijn tv in 4K60 kan kijken. Ik doe het graag.
Maar als je Formule 1 kijkt, Wout, is er dan ook een... Want je kan dus kennelijk meekijken in die auto's. Is er dan ook een soort view van boven dan? Vanuit de lucht, dat je op het circuit kan kijken?
Nee, er is wel een helikopter die rondvliegt. En soms schakelen ze nog de regie naar de helikopter over. Maar er is geen helikoptercam, zeg maar.
Weet je wat voor apparaten je daarvoor zou kunnen gebruiken?
Is moeilijk. Moeilijk.
Iets dat vliegt en een camera heeft.
Een soort kleine helikopter. Maar dan verkleind inderdaad. Nou, oké, het eind van het jaar. Ik sta hem één keer toe, Arnoud. Drones. De drones.
We hebben het niet over dingen met bommen, hè, voor de duidelijkheid, maar gewoon...
Nee, ook niet die drones. Gewoon die leuke dingen die je vroeger mee wilt nemen op vakantie en waarmee dat nu niet meer mag. Even rondom de tafel. Arnoud, heb jij een drone?
Nee.
Oké, Wout, heb jij een drone? Nee, wel een drone gehad. Jeroen, heb jij een drone?
Nee, ik heb er een gehad en ik ga er weer eentje kopen, maar nu niet.
Heb je dan twee keer een drone gehad en verkocht?
Nee, één keer.
Oké, daar heb je nooit meer een nieuwe gekocht.
Nee. Maar er komt een vakantie aan. Zou dit jaar eigenlijk zijn, ging niet door. Hè, zoals wel meer vakanties. Dus dan had ik weer een drone gekocht voor dat doel. En dat wordt nu hopelijk 2021, maar we weten het niet.
Maar de vraag is dan, wat mag je ermee? Want daar gaan we het over hebben. Want er komen dus nieuwe regels aan over het dronegebruik. Daar is de laatste jaren veel om te doen geweest. Die zouden eigenlijk ook al deze zomer ingaan. Dat is nu vanwege reasons naar 1 januari is dat gegaan. Daar hebben we het ook in de vorige podcast vele weken geleden over gehad. Even in het kort, wat gaat er veranderen met die nieuwe regels?
Nou, je krijgt nu een duidelijke rubricering en per type drone, vooral op basis van gewicht en een label. Maar het belangrijkste is dat alle regels in heel Europa worden gelijk getrokken. Want nu had je in Nederland eigenlijk nog redelijk vrije regels, liberale regels, hoewel. Maar bijvoorbeeld in België, vergeleken met Nederland, dat was echt een totaal ander verhaal. Want dan mag je 10 meter hoog vliegen boven je eigen terrein. Dus
kun je je dakgoud inspecteren, dat is het
dat ongeveer. Dat is het ongeveer inderdaad. En je mag vooral, voor de rest mag je niks. Dus dat wordt straks gelijk getrokken. Dus als je in Europa blijft, de hele EU, kun je gewoon je drone gebruiken op de manier zoals je dat thuis ook doet. Dus dat is op zich een heel groot voordeel. Maar ja, dat uiteraard vraagt het wel weer om heel veel bureaucratische regeltjes. En die regeltjes, die zijn enerzijds die maken die dingen makkelijker, zoals dus universele regels. Anderzijds heb je heel veel categorieën en ook weer uitzonderingen. En gaan we het uitgebreid over hebben nu, denk ik.
Ja, want laten we even beginnen bij die categorieën dan. Ja. We hebben nu, de meeste mensen kennen consumenten drones. En dan kennen ze waarschijnlijk gewoon wat DJI maakt. Dus als ik nu bijvoorbeeld een Mavic 2 heb, waar valt dat in?
Nou, als je een Mavic 2 hebt, Mavic 2 Pro of Zoom dus, dan heb je eigenlijk pech, want die is meer dan 900 gram. Daar heb je al zo'n regeltje. Die is namelijk 905, geloof ik, uit mijn hoofd. En dan val je dus al weer in een zwaardige categorie. Dus eigenlijk, we hebben straks 3 categorieën. En dat is A1, A2 en A3. En hoe hoger die categorie is, hoe minder je mag. En dat heeft vaak te maken met gewicht. Dus hoe lichter die drone is, hoe meer je daarmee mag. Dus een voordeel bijvoorbeeld, de Mavic, of de DJI Mini en Mini 2, die vrij recent zijn uitgekomen. Daarmee mag je gewoon straks bij je huis vliegen. Mag je gewoon je dak inspecteren, wat nu formeel niet mag. Dus al die makelaars die nu foto's van huizen maken vanuit de lucht, doen ze allemaal. Dat mag officieel helemaal niet.
Ja, want je mag eigenlijk niet met je drone over mensen of bebouwde kom vliegen. Ja. Mag gewoon boven de weilanden. Maar als ik dus. En wat typeert dan die eerste categorie waar zo'n mini in zit? Is dat die 250 gram?
Dat is die 250 gram. Dus die mini die valt onder de 250 gram. Namelijk 249 gram. Jawel, hebben ze echt heel
veel. Alsof hij erop gemaakt is. Ja,
heel bijzonder. Nou, letterlijk, hij is erop gemaakt.
Precies. En ze schijnen zelfs in Japan eentje te hebben van 200 gram. Ook weer vandaar vanwege lokale regelgeving. Ik ben benieuwd of ze eruit gelaten hebben dan. Maar
de accu?
heel klein accu'tje. Dat is eigenlijk, heel kort gezegd, zijn drones als de Mini, dat zijn nu en in de toekomst eigenlijk de meest interessante drones. Omdat die vanwege hun gewicht onder heel veel regels uit kunnen komen. Dus
Oké, laten we even op inzoomen. Dus ik mag daar, wat mag ik daarmee? Ik mag daar gewoon boven de bebouwde kom mee vliegen?
Boven de bebouwde kom, inderdaad.
Tot welke hoogte?
Tot 120 meter hoogte.
En hoe ver mag die van mij verwijderd gaan?
Eigenlijk de regels die er al waren, je moet hem in zicht kunnen houden. Dus er is niet een bepaalde afstandslimiet gegeven, maar je moet hem kunnen blijven zien. Nou, dan hebben we het echt over een paar honderd meter. Dus een kilometer, dan zie je hem al niet meer. Zeker niet zo'n kleine drone. Dus daar gaat
ik ga een hele grote vlag onder binden.
kan ik heel grote ledlampjes kermis.
Maar 120 meter hoogte, dat is op zich redelijk. Daar kun je wel een leuk shot mee maken. En ik kan er echt wel een eindje mee vliegen als ik een mooi bewegend shot wil maken. En het mag boven mensen ook gewoon echt in het algemeen of alleen huizen.
Nou ja, precies. Je mag dus, dat is dus ook, omdat het zo'n licht drone is, mag je ook boven mensen vliegen. Maar dat zijn eigenlijk alleen mensen die echt direct betrokken zijn bij de vlucht. Die je dus kent, die je aan het filmen bent of iets dergelijks. Daar mag je gewoon boven vliegen. Je mag ook in de buurt komen van andere mensen, maar je mag ze niet hinderlijk volgen of er continu boven gaan cirkelen, zeg maar.
Maar mag ik, zeg maar, ik woon in Haarlem, een hartstikke mooie grote markt. Mag ik daar gewoon zaterdagmiddag, als er allemaal mensen daar lopen, over de grote markt heen vliegen?
Ja, ik denk dat ben bang. Ik weet niet hoe het nu is in coronatijd. Misschien mag het dus nu in deze weken wel. Maar normaal gesproken nee, want je hebt daar toch wel kans dat er zeg maar een mensenmassa of menigte aanwezig is. En dat mag dus gewoon nog steeds niet. Tenzij je dus weer daar specifiek toestemming voor maakt. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld allemaal.
Oké, dan gaan we even een stapje hoger. Want dan kom je denk ik in de categorie, want die kleine goedkope drone'tjes met weinig gewicht, die zijn er nu. Maar eigenlijk wat ze de laatste jaren uit hebben zien komen, dat zat toch in die 900 gram plus categorie vooral. Bijvoorbeeld zo'n Mavic Air 2 Pro of Zoom. Wat mag daar dan minder mee?
Nou, die R die valt dus nog onder de 900 kilo, die R2, zeg maar.
900 gram,
ja. Precies, ja. Dus dit, daar, ook dat kun je nog best wel van... Wat je, alleen als je dus boven de 250 gram is, wat je dan... Je moet überhaupt trouwens alle drones als een camera hebben, dus ook de Mini, moet je registreren. Nou, dat is op zich niet een heel groot karwei. Je moet naar de RDW, je moet je type drone enzovoort, je moet je gegevens achterlaten.
Kan je online doen,
het kost geld, €21, je moet dat jaarlijks verlengen, dan is het iets goedkoper. Dat moet je dus blijven doen. Dat is stap 1, maar als je dus boven de 250 gram is, dan moet je ook een theorie-examen doen. En nou, officieel moet je daarvoor dus ook een opleiding doen. Dus er zijn allerlei opleidingsaanbieders. Dat zijn allemaal bedrijven die dat doen. Dus geen overheidsinstanties in Nederland. Daar moet je dus een opleiding doen. En vervolgens krijg je een examen. Er zijn bij sommigen ook weer de mogelijkheid om alleen het examen te doen. Maar ja, dan moet je dus wel weten wat je moet leren. Want hoe die vragen er dus uitzien en hoe die opleiding eruit ziet. Daar is nog heel veel onduidelijkheid over. Maar die moet je dus wel gedaan hebben. Dan ga je weer terug naar de RDW en dan krijg je een dronebewijs. En die moet je altijd bij je hebben in de hele EU. Maar daarmee bewijs je dus dat je mag vliegen.
En dat is boven die 250 gram. Dan moet je altijd een dronebewijs hebben. En als ze dan dus... Oké, dan ben ik heel benieuwd wat er op dat examen terecht gaat komen dan.
Maar dat, dat moet al over een week, Jeroen. Ja? Dat moet toch inmiddels wel bekend zijn?
Dat is dus een beetje het gekke. In Nederland is die hele registratie nog niet eens open gegaan. Terwijl vanaf 31 december moet iedereen dus dat in één keer gaan doen. In België is die registratie wel open. Dus dat verschilt dus weer nu per land. En ook de kosten, dat verschilt per land. In Ierland is het zo goed als gratis, geloof ik. Dus er zijn allemaal mensen die dat dan in Ierland willen gaan doen. En dan weer hier willen gaan. Nee, het is een soort van loophole. Maar het schijnt ook weer allerlei beperking te hebben in de praktijk. Dus ga dat nu nog niet doen. Maar wacht even af wat er straks 31 december echt gaat gebeuren.
Maar even nog een andere vraag tussendoor. Want in Nederland gelden nog meer regels. Je mag bijvoorbeeld niet vliegen in de buurt van een vliegveld.
Ja.
Mag dat omdat je tot maximaal 120 meter hoog gaat nu wel? Of blijft dat gewoon
nee,
zo?
Nee, dat blijft zo. Dat is dus dat hele verhaal en eigenlijk de reden waarom de drone-markt een beetje is ingestort. Er zijn zoveel regels. Een half Nederland. Vroeger had je CTR's, namelijk vliegvelden waar je niet mocht komen. Tegenwoordig mag je ook niet meer komen in natuurgebieden. Ook niet meer. Je mag zelfs niet boven het IJsselmeer vliegen. Dus 1 meter boven het IJsselmeer waar jij bent, waar niemand anders is, mag je niet vliegen. Die regels, op dit moment althans, blijven zo. Ook daar zijn veranderingen aan het komen. Er komen waarschijnlijk zogenaamde drone zones. Wanneer, weet niemand. Maar het is de bedoeling dat die dus specifieker gaan aangeven waar je wel niet mag vliegen. En uiteindelijk zouden dus die hele grote cirkels waar je nu totaal niks mag doen, zouden wat kleiner moeten worden. En echt specifieker tot echt gebieden waar bij een bepaalde hoogte gewoon gevaar is. En als er geen gevaar is, zou je er misschien wel mogen vliegen.
Nou, dat is wel jammer. Maar in ieder geval, als het nu Europa gelijk is, dan is het nog steeds een use case. Ik neem mee op vakantie als andere landen daar normaler mee omgaan. Dan komen we nu dan toch even bij die wat zwaardere categorie. Wat mag je daar dan, als je wel je bewijs hebt, heb je allemaal gedaan, wat mag je daar niet mee wat je wel met die lichte drones mag?
Precies, dan kom je in de A2 of de A3 categorie. Dan moet je een zwaarder theorie-examen doen. Dat bestaat uit nog een keer 30 extra vragen. Opnieuw, geen idee hoe moeilijk die vragen dan zijn. Dat zal natuurlijk allemaal gaan over het drone gebruiken, wat je wel en niet mag en de regels. En met die drones heb je wel beperkingen. Daar mag je dus niet bij in de buurt van bebouwing komen. En moet je ook grotere afstand houden tot mensen. Dus in de praktijk kun je die minder makkelijk gebruiken en inzetten voor veelzijdige taken. Dus vakantie prima. Maar bijvoorbeeld, stel je bent fotograaf, je bent een bruiloft aan het fotograferen en je wilt ook eventjes uit de hoogte. Ja, met zo'n type drone moet dat dan snel ingewikkeld. Dus met je meer afstand moet houden.
En ook als dus iedereen op die bruiloft weet dat er met een drone gefilmd wordt, dan alsnog is dat lastig.
Nou ja, als je dus afstand kunt houden, dan kan dat. Hè? Dus tegenwoordig, we hebben dus wat drones met zoomlensen, dus je kunt daar wel een beetje omheen werken. Maar ideaal is het niet. En er is nog een ander heel groot nadeel. En dat is dat drones in de toekomst een CE-label krijgen. En dat CE-label is in feite hetzelfde als die A1, A2, A3 repoussering die op basis van gewicht is. Alleen nu koop je een drone, je opent hem en hoppa, je vindt daar een CE-label, bijvoorbeeld C1 of C2. En dan weet je, deze drone mag dit wel en dit niet. Het probleem is alleen, vanaf 1 januari gaat dat in. Er zijn geen drones, ook dan niet, die dat hebben. En die gaan dus pas komen, net als bij auto's eigenlijk, wanneer er een nieuw model wordt aangekondigd. Dus dat nieuwe model, dus bestaande modellen zijn waarschijnlijk uitgezonderd. Dus je moet eerst een nieuw model introduceren. Die heeft dan zo'n goedgekeurd CE-label volgens de Europese regelgeving. En dan weet je wat je daarmee moet doen. En alle drones die dus geen CE-label hebben, dus ook drones die je straks nog in 2021 kunt kopen, die vallen na 2023 in de A3-categorie. Dus in de zwaarste categorie. Overigens, weer uitgezonderd, om het ingewikkeld te maken, die drones onder de 250 gram, die niet, maar alle andere drones wel. Dus ook in de Mavic Air 2 bijvoorbeeld, die valt dus straks in een vrij ongunstige categorie. Dus je krijgt een enorme waardedaling straks, want niemand wil die drones meer hebben.
Maar dan eigenlijk wordt het, als ik het zo even de plus en min onder elkaar zit, is het voor mij een positief verhaal voor de meeste mensen. Want de meest betaalbare drone, weet je, bijvoorbeeld zo'n DJI Mavic Mini, zo'n DJI Mini, die tegenwoordig best wel goede kwaliteit leveren. Daar worden de regels dus voor versoepeld. Ja. Ik hoef geen license te hebben. Ik mag wel boven mijn eigen huis, boven bebouwde bebouwing. Ik mag als ik een feestje in mijn achtertuin een foto vanuit de lucht maken. Ik hoef niks te registreren. Ik krijg geen CE-markering. Dus dat is voor mij wel de leuke categorie. En alles daarboven wordt gewoon heel
ingewikkeld. Je moet wel registreren. Dat is de uitzondering.
Oké, we registreren, maar dat moest online.
Ja.
Maar dat is voor de rest redelijk. Dat is nog steeds, ik kan naar een winkel rijden, zo'n ding uit schap pakken, online aanmelden en kan gaan vliegen. En alles daarboven wordt gewoon ingewikkeld.
Ja, dat, in feite klopt dat inderdaad. Nog steeds heb je dus te maken wel met lokale regelgeving. Dus boven snelwegen vliegen, dat soort dingen mag dus nog niet. Dus je moet nog steeds wel kijken op basis van de dronekaart waar je wel niet mag vliegen en op basis van alle standaard regeltjes. Maar inderdaad, die lichte drones.
Maar stel ik ga op vakantie, want ik weet in Nederland zijn we met de natuurgebieden heel streng. Ik ga naar een mooi land. Ik ga misschien naar Zwitserland of Oostenrijk of ergens met mooie natuur. En daar zijn ze wat makkelijker. Dan kan ik hem gewoon meenemen en dan kan ik daar lekker mooie shots van de natuur gaan maken bijvoorbeeld.
Ja, dus je zult waarschijnlijk een impuls zien aan die kleine drones waar je dus veel meer vrijheid mee hebt ten koste van dus de grotere drones. Ja.
Die grotere drones die gaan we gewoon niet meer zien, Jeroen. Dat is professioneel spul over een paar jaar.
Nou, daar lijkt het een beetje op. Kijk, 2023 duurt nog eventjes. Dus we hebben een overgangssituatie. Maar het ziet er op dit moment vrij ongunstig uit, inderdaad.
Ja.
Wachten op drones in die categorie tot 900 gram met CE-label. Dat zou ook heel interessant kunnen zijn. Hè? Want die kunnen natuurlijk ook weer wat meer.
Ja,
en probeer de wetgeving nou hier te voorkomen of proberen we iets op te lossen? Zijn er op dit moment heel veel problemen met crashende drones die no-fly zones ingaan, waardoor vliegtuigen niet kunnen opstijgen, herten die verschrikt het natuurgebied uitrennen? Of is het meer dat we proberen te voorkomen dat het allemaal gebeurt?
Ja, precies. Er zijn eigenlijk niet heel veel incidenten. Alleen als er een incident is, dan staat het meteen in alle kranten en zelfs vaak wereldwijd. Hè. Dus denk aan die drones bij Londen die het hele vliegverkeer hebben platgelegd dagenlang. Ja, dat zijn natuurlijk enorme economische implicaties.
Ja.
Maar ook, ik weet niet of dit het einde is aan alle problemen hoor. Want je hebt nog steeds, je moet nog steeds regels in acht nemen. Die regels zijn best wel complex. En je hebt nog steeds mensen die bijvoorbeeld heel erg anti-drone zijn. Dus als je daarmee legaal vliegt straks bij je huis om je eigen dakpannen en zonnepanelen te fotograferen, krijg je nog steeds mensen die gaan klagen waarschijnlijk. Dus ja, vakantie, dat blijft toch wel het mooiste, ben ik bang.
Arnoud, ja. Als je het allemaal zo hoort. Ja, ik denk dat je kan hem inkoppen. Maar als jij nu in de markt bent voor een drone, denk je dan, nou, droombrevet, ook mooie ervaring. Graag weer een keer naar het CBR, ben ik ook een tijd niet geweest.
Weet je hoe lang ik heb gedaan over mijn autorijbewijs, Wout?
Nee, dat weet ik niet.
Vertel. Ik heb 7 keer examen gedaan. Dus ik ga dat wel eens niet proberen. Geven.
Ik zou zo'n goedkope drone kopen, zo'n licht in ieder geval.
Ja, tuurlijk. Ja, de klasse tot 250 gram, die lijkt me nu veruit het aantrekkelijk. Zeker gezien de manier waarop je het gaat gebruiken. Ik bedoel, jullie hebben het over vakantie. Nou, dat lijkt me ook het meest logisch. Inderdaad, hoogstens nog een keer op je eigen dak kijken, maar dat is het dan ook. Dus je gebruikt hem ook niet zo vaak. Dus, en als je hem gebruikt, dan is het wel waardevol. Alleen daarvoor speciaal al die hoepels doorspringen, ja, dat is gewoon best wel een enorme drempel. En als dat kan voor minder, en zelfs dan nog, denk ik. Ik weet niet of daar een markt voor is, Jeroen, maar ik kan me voorstellen dat je het liefst voor je vakantie gewoon een drone zou willen huren een paar weken. En dan die mee.
Ik moet zeggen, ik heb er wel eens naar gekeken voor vakanties. En het is heel snel, heel veel goedkoper. Ja. Ja, of je moet lokaal een verhuurder vinden die zegt, ik wil nu 1 dagje vliegen.
Ja.
Dan kan het. Maar als jij gewoon twee weken op vakantie gaat, en zeker zo'n Mini 2 kost nu wat, €450 of zo, om en nabij. Dan haal je dat al. Dan kun je beter. Waar ik wel met mensen over gehad heb, met vrienden, is om een soort timeshare concept te doen. Van, zullen we gewoon met 2-3 man een drone kopen? En hoe vaak komt het voor dat we met z'n allen tegelijk op vakantie zijn? En als het zo is, zoeken we dan wel weer uit.
Geen deel auto, maar een deel drone dus. Ja,
ja, een deel drone. Ik zie het wel gebeuren. Jeroen, dan wil ik nog even inzoomen op die categorie onder 250 gram, waarvan we zeggen, nou, we verwachten dat die populair is. We noemen het wel een categorie, maar de facto is dat de DJI Mavic Mini 2 of het oude model. Ik zie nul concurrentie in deze markt. Waar is iedereen? Waarom laat iedereen DJI alles maken? En wanneer gaan we hier eens gewoon deftig 4-5 fabrikanten zien die allemaal kleine drones maken?
Ja, ik denk dat ermee te maken heeft dat die drone-markt al eigenlijk sinds 2018 een beetje over zijn hoogtepunt heen heeft. Je hebt een hele fanatieke groep die dit doet, leuk vindt. Hè? Net zoals vroeger met modelvliegtuigen bezig waren en zo. Dus die is heel actief. Maar als je kijkt naar de verkoopcijfers en zelfs ook de activiteiten in onze pricewatch, heb ik naar gekeken, dan zie je echt dat die drones zijn gewoon minder populair. Juist omdat mensen die het eenmaal hebben ervaren, hebben gezien, oké, ik ga lekker mee vliegen, leuk. Oh, ja. Slecht weer, herfst, winter, boerderijlandschap. Ja. Dus dat ding ligt gewoon 3/4 van het jaar te stoffen in een kast. Behalve als je op vakantie gaat of echt iets leuks wil gaan doen ermee. En dus je hebt een fanatieke groep en je hebt die grote groep. En ik denk dat de reden is waarom heel veel bedrijven niet zeggen van, goh, dat is nou zo'n leuke, snel groeiende markt waar we massaal gaan instappen. Ook omdat de concurrentie met DJI best wel lastig is. Want als ze willen, kunnen ze gewoon 3 keer per jaar een nieuw model aankondigen in dezelfde reeks.
Ja, ik moet zeggen, als ik nu naar AliExpress of Banggood ga, zie ik heel veel kleine drones. Maar dan heb ik altijd iets van, ja, hoe goed is dit? Wat voor kwaliteit is dit? Maar ik heb niet het idee dat er een fabrikant van met het allure van een DJI dan daar iets echt over zet. Maar als dat zo is, en daar wil ik hem dan dit onderwerp een beetje op gaan eindigen. Maar dat is, dan zijn we nu eigenlijk afhankelijk van één fabrikant. DJI, een Chinees bedrijf. En die staan nu sinds recent op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid. Want er is natuurlijk veel om te doen bij Chinese bedrijven. Arnoud, waarom staan ze daarop? En gaat het betekenen dat we nu ook misschien, of in Amerika, zelfs dat ene goedkope leuke drone waar je dingen mee mag, niet meer mogen kopen?
Om te beginnen, waarom ze erop staan. Volgens de Amerikaanse overheid hebben ze deelgenomen aan mensenrechten schendingen op grote schaal. En ze bleven een beetje vaag over wat het precies was, maar het zou gaan om surveillance. High-tech surveillance stond in het document letterlijk genoemd. Dus ik vermoed dat ze met drones mensen in de gaten hebben gehouden in China, bepaalde groepen om ze te kunnen onderdrukken. Ik vermoed dat het zo'n deeltje is tussen de Chinese overheid en DJI. Maar dat weet ik dus niet zeker. Maar in ieder geval iets met surveillance. En wat het gaat betekenen is gewoon echt nog niet bekend, maar als je kijkt naar wat er gebeurde toen Huawei erop belandde. Je hebt moeite met de onderdelen inkopen, je hebt moeite met de distributie, want mensen mogen geen producten meer bij jou afnemen. Dus aan beide kanten gaat het dan een soort van mis. Dus ja, er zijn nu nog voorraden, dus zelfs in de VS kun je nog DJI drones gewoon kopen. Maar op het moment dat er een nieuw model komt, dan wordt het lastig. En als ze weer nieuwe onderdelen moeten inkopen, ik heb geen idee met welke Amerikaanse bedrijven ze allemaal zaken doen. Maar heel veel dingen die kun je.
Of bedrijven die niet per se Amerikaans zijn, maar wel groot kantoor in Amerika. Ik bedoel, voor mij Sony levert de sensors voor de camera, dat is Japans. Maar ook, dat is niet, voor mij kunnen ze niet zeggen, oh, dat is een Japan-China connectie. Daar zit Amerika ook tussen.
Ja, en als dan Sony die camera sensors maakt met een machine die gebruik maakt van Amerikaanse technologie, is dat al genoeg om onder die blokkade te vallen. Dus het gaat echt best wel ver. En wat het precies gaat betekenen en wie er dan uitzonderingen krijgen, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat bij Huawei ging het natuurlijk specifiek om netwerken en 5G. Maar ze hebben toen ook smartphones erbij gepakt. Maar laptops bijvoorbeeld, daar maakte de Amerikaanse overheid al heel snel uitzonderingen voor Intel en voor Microsoft, dat die wel mochten handelen met Huawei, zodat er Windows laptops kunnen blijven verschijnen van Huawei. Omdat het niet zo heel veel leek te boeien. Maar op smartphonegebied, Google mocht dat niet. Die mocht niet zijn Google-diensten voor de nieuwe Android-versie leveren aan Huawei. Of voor andere socks dan dat ze in gebruik hadden. Dus ik denk als ze echt achter de drone-divisie van DJI, als ze daarop afgaan, ja, dan hebben ze wel echt een groot probleem. En volgens mij is dat echt het grootste deel van de omzet van DJI, Jeroen.
Ja, Amerika is een ontzettend belangrijk land inderdaad. Ik moet wel zeggen, kijk, mensenrechten schendingen moet je natuurlijk heel alert op zijn, maar dit klinkt wel als een hele, nou ja, iets wat mysterieuze reden waarop je bedrijven kunt bannen, zeg maar. Met Huawei natuurlijk ook wel redelijk discutabel was. Sterker nog, het wordt ook geprobeerd om alle Chinese bedrijven uit de Nasdaq te gooien, bijvoorbeeld. Ja,
ja.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat met de volgende regering, of dat het op dezelfde manier gaat of anders.
Of dat net zo gaat. Ik hoor dat ik gewoon na 1 januari snel even een onder de 250 gram wegend droontje moet kopen. Dan heb ik hem gewoon maar. En het wordt er alleen maar handiger op om te gebruiken. Zodra in ieder geval ooit in januari ik dat ding kan gaan registreren. Dus dat moeten we nog maar eventjes afwachten. Hey, dan wil ik nog even vooruitkijken waarop de site verschijnt. En daar hebben we een mooi linkje met de drones. Want we zeiden in het begin al eventjes dat dit jaar met oud en nieuw we waarschijnlijk zelf wat minder mogen dan normaal. Maar wat je steeds meer ziet, is hele mooie drone shows. Ook met dit soort grote vieringen. En nou willen we wel dat onze twee videoproducers, Mark en Luc, die zijn laatst wezen kijken bij een bedrijf in Nederland wat zulke shows produceert. Die zijn daar midden. En dat, als ze hun test doen, moeten ze natuurlijk wel ongeveer op dezelfde tijd als dat je daadwerkelijk show doet. Dus die zijn echt om 1 uur 's nachts stonden ze ergens buiten te kijken naar hoe er een soort dans in de lucht met lampjes werd uitgevoerd door drones. Daar komt maandag een videoreportage van over online. Dus hou dat zeker in de gaten. Verder, op de dag dat, als je nog niet op de site bent geweest vandaag, we hebben de review van de nieuwe Medal of Honor VR game. Waar we het ook wel in de podcast over gehad hebben. De LG Wing.
Ja.
LG probeert weer eens wat, Arnoud.
Ja, dat is die telefoon waarbij je waarbij er twee schermen zijn. En de ene kun je dan naar de zijkant klappen, waardoor er een soort T-vorm ontstaat. Dus het horizontale scherm zit erboven en een klein vierkant scherm zit er dan onder. Ja, super tof concept. Maar hoe werkt het in de praktijk? Ik ben ook heel benieuwd. Ik doe de review niet. Dus ik heb geen idee. Maar dit is wel een review waar ik even naar uit heb gezien, ja.
We gaan het lezen. En verder nog wat premium content. Er komt nog een how-to over hoe je begint met 3D-printen. Een heel mooi stuk over artificial intelligence. Arnoud, jij blikt nog terug naar de telefoons van vorig jaar en kijkt nog vooruit naar de telefoons.
Zeker.
Van volgend jaar.
Ja, dat is leuk, want ik kijk ook altijd, want ik doe die voorspellingen dan. En dan het jaar erop kijk ik hoe die voorspellingen waren, of die een beetje uit zijn gekomen. Dus het is ook een
soort... tijd ervoor?
Niet slecht. Niet slecht. Nee.
Niet slecht. Het orakel wokken. Oké. Okay. Dus er staat de komende tijd nog genoeg op het programma. Jongens, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback op deze podcast? Dat horen we altijd heel graag. Kun je sturen naar podcast@tweakers.net of reageren op de website. En tot de volgende keer.
Doei.